De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
Beleggerspanel.
De autoriteit Financiële Markten wil stiekem meegluren met beleggers. En ondanks de hoge inflatie verhoogt Lagarde de rente voorlopig niet. Is het daar misschien toch wel tijd voor? We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Vandaag met Reine Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. En Thijs Knaap, chief economist bij APG. Welkom allebei.
Goedemiddag.
Dankjewel.
Laten we maar eens beginnen met jullie laatste transactie, Reinder.
Ja, nou, bij IBS doen we weinig transacties. We hebben dit jaar een tweede transactie gedaan in onze aandelenportefeuille. Het is een Amerikaans-Canadese onderneming, die heet Waste Connections. En dat is de derde grootste verzamelaar van afval in Amerika.
Yeah.
Werken ongeveer 20.000 mensen voor, beurswaarde van ongeveer 35 miljard. En als ik de business case moet opzommen, dan is het dat wat wij dan noemen NIMBY. Dat is not in my backyard. Iedereen wil graag zijn afval kunnen weggooien. Maar niemand heeft behoefte aan een afvalstortplaats of een recyclingsfabriek.
Maar het is wel grote business, hè, afval?
Het is een hele grote business en ook hele stabiele en goede business.
Ja, afval blijft wel komen natuurlijk.
Blijft komen. Er is weinig voor nodig. Nou, er is ook nog een soort onshoring thesis. In de Verenigde Staten er natuurlijk steeds meer aandacht komt naar het naar binnenhalen van fabrieken en productie in eigen land. En alles wat je extra doet, creëert nog meer afval. En het businessmodel is heel solide. In die zin dat in die contracten, die zijn voor hele lange tijd. En daar zit ook altijd wel weer inflatie.
Dus een stabiele investering eigenlijk.
Het is een hele saaie onderneming, maar precies ook om die reden gekocht. En ik denk dat het businessmodel zichzelf nog wat spannende randjes heeft. In die zin dat afval altijd wel een interessant businessmodel is. Maar ook een hele goede business. Al 18 jaar lang op rij groeiende dividend en shareholder returns.
Okay.
Heel stabiel, heel rustig en een hele mooie onderneming wat ons betreft.
En Thijs?
Ja, bij APG doen we heel veel transacties. Ja. Dus ik moet altijd weer kiezen wat zal ik nu meenemen. Ja. Dus ik heb weer een groene obligatie meegenomen. Onlangs investeerden we 150 miljoen euro's in een Canadese green bond. Steeds meer landen geven groene obligaties uit voor financiering van groene projecten. En af en toe dan kopen we er eentje. En ik zag het weer langskomen en toen dacht ik van er zijn eigenlijk twee vragen als je groene obligaties koopt. En het is eigenlijk een tweede doel. Hè. Naast het risicorendement heb je dan, je wilt nog een ander doel bereiken. Iets duurzaams doen. En hoe weeg je dat nou? Is dat nou net zo belangrijk als risico en rendement? En hoe meet je überhaupt of je die doelen haalt door middel van die obligatie? Dus toen ging ik mij daar een beetje in verdiepen. En toen zag ik dat daar best wel strenge regels voor zijn. Dus ten eerste, die financiële eisen die we altijd aan obligaties stellen, die blijven gewoon gelden. Dus er is eigenlijk geen marge om iets minder te krijgen als je dan een groen project steunt. En dat raamwerk om groenheid te beoordelen, hoe groen is iets, dat is best wel uitgebreid inmiddels. Er ligt nu een heel document achter van waar kijken we allemaal naar. En wat mij opviel is dat we dan niet alleen naar het project zelf kijken wat je financiert, maar ook naar de uitgever zelf. Dus als de uitgever een partij is waarvan wij denken van daar hebben we toch weinig vertrouwen in dat die in zijn andere activiteiten groen bezig is, dan willen we ook niet de groene bond hebben.
Mm-hmm.
Dat zijn strenge eisen en desondanks beleggen we best wel veel in groene staatsobligaties. Namens alle pensioenfondsklanten zo'n 7,3 miljard euro in groene staatsobligaties. Dat is best
veel
geld. En dat is dus een redelijk aandeel van de portefeuille. En wat aardig is natuurlijk, is dat je belegt als belegger in allerlei dingen, maar meestal probeer je invloed uit te oefenen via de aandelen. En dan kom je bij de aandeelhoudersvergadering. Dit zijn obligaties. En dan zie je toch dat daar ook een trend is dat ook de obligatiehouder zich steeds meer bemoeit met wat kan degene met het geld doen.
En zeker als het duurzaam is dan.
En duurzaam staat natuurlijk voorop overal tegenwoordig. Ja. Maar ook hier wordt daar gebruik van gemaakt. Dus dat is de transactie.
Oké, nou laten we het hebben over Elon Musk. Ja, Tesla-baas, want die wil nog steeds Twitter overnemen.
Musk is offering to buy the company for just over $54 a share in cash. For a total of, get this, $43 billion.
Ja, het blijft de gemoederen bezighouden, die mogelijke overname van Twitter door Elon Musk. $54,20 per aandeel, komt neer op ongeveer $43 miljard. Ja, wat dachten jullie eigenlijk toen je dat hoorde, dit?
Ik kreeg toch wel een kleine glimlach op mijn gezicht, maar meer voor het concept Elon Musk. In die zin dat het de enige miljardair CEO is die een overnamebod kan doen, die dan nog steeds niet zeker weet of het ook echt de bedoeling is. Hij lijkt wel serieus en hij heeft ook een kleine 9% van het aandeel van de onderneming gekocht op de beurs in de periode daarvoor. Maar in de week daarvoor was hij ook heel serieus over toetreden tot de board, toen weer niet. Hij heeft het eerder gedaan. Hij heeft ook een keer getweet en heeft er ook nog wat gedoe mee gekregen later dat hij Tesla van de beurs wilde halen.
Gedoe met de SEC, ja, ja.
420 funding secured. Nou, die 420 zit er hier weer in, want hij wil $54.20 betalen.
Ja, overal zit die 420
ja,
erin.
En dat is dan weer een referentie naar...
iets met wiet, geloof ik, hè?
Wiet is een soort van inside joke voor hem. Nee, dus ik kreeg een kleine glimlach op mijn gezicht. En verder is het denk ik een interessante...
Maar neem je het serieus? Of denk je van, nou, dit is weer het zoveelste speeltje?
Nou ja, kijk, het is altijd handig om de rijkste man ter wereld, in ieder geval nu in Paper Wealth, om dat serieus te nemen. Alleen,
en dan kan je ook een beetje spelen, hè, als je de rijkste man
dat geeft wat ruimte. Ja. Aan de andere kant, Twitter en hij is dan ook weer, toen het overnamebod is gelanceerd, sloot de beurskoers bijna 2% lager.
Ja.
Dat geeft wel aan dat de financiële markt het op de dag van het overnamebod zelf een wat lagere kans gaf op overname dan daarvoor.
Ja.
Dus er zit wel een grote caveat in. Ja. Dat is wel lastig.
Wat vind jij ervan, Thijs?
Ja, wat wel grappig is, er wordt hier gezegd speeltje. Met het idee, Elon Musk koopt Twitter en die gaat er iets mee doen. Wat misschien helemaal niet goed is voor Twitter, maar heel leuk voor Elon Musk. Tegelijkertijd is het zo dat Twitter speelt een hele grote rol voor journalisten en voor politici. Maar voor de rest van de wereld eigenlijk niet. En Twitter heeft ook best wel veel problemen om die grote rol die ze dan hebben bij die belangrijke mensen, om daar geld mee te verdienen. Mm-hmm. De return on equity van het bedrijf is al 2 jaar negatief.
Het aandeel was ook flink gekelderd, hè, van 70. Naar,
precies,
iets van,
dus het gaat helemaal niet zo lekker.
Nee.
En nu komt Elon Musk, misschien wel een van de meest invloedrijke gebruikers van Twitter, zeker nu Donald Trump daar niet meer op zit. En die komt zeggen, ik ga het bedrijf redden en ik kan er iets mee doen wat niemand anders kan. En ergens geloof ik wel dat hij daar gelijk in heeft.
Dat het ook niet meer alleen maar voor journalisten en voor politici is, maar dat het ook voor iedereen gaat worden eigenlijk.
Dat hij de mogelijkheid heeft om met zijn eigen persoonlijkheid en zijn onvoorspelbare karakter daar iets van te maken waar meer mensen toe aangetrokken worden en waar geld mee verdiend kan worden. Want dat is natuurlijk waar het dan uiteindelijk omdraait, kan je met een hele invloedrijke website ook geld verdienen. En dat blijkt heel lastig te zijn. Dat hebben we wel vaker gezien. Mm-hmm. Hè? Dat er hele invloedrijke, denk maar aan kranten die iedereen leest, maar die toch failliet gaan omdat ze de kosten niet op kunnen
brengen. Dus je hoopt eigenlijk dat het serieus is van hem? Omdat het Twitter kan helpen eigenlijk?
Ik kan niet helemaal voorspellen wat Elon Musk gaat doen, maar ergens denk ik dat het misschien voor het bedrijf wel goed is. Maar dan is de vraag, wil Twitter zelf overgenomen worden door Elon Musk? En daar lijkt het sinds dit weekend ook niet meer op.
Nee, want ze hebben een soort van gifpil hebben ze in werking gesteld. Hè? Wat is dat, zo'n gifpil?
Ja, er zijn verschillende variaties gifpillen mogelijk, maar deze is dat ze het board eigenlijk shares uitgeven met een heel veel stemrecht die de board dan weer heeft. Dus de board heeft eigenlijk dan de controle. En het stemt dus tegen en dus gaat het niet door.
Mm-hmm.
De moraal van het verhaal is dat de board er geen zin in heeft om op deze manier te worden overgenomen.
Alles proberen om Musk een beetje tegen te houden.
Om eruit te komen. Ja. En een deel is ook dat de financiering, waarvan hij zegt, het is of mijn bot is ook conditioneel financiering. En ondanks dat hij dan heel rijk is.
Ja, want hij moet dan toch ergens 40 miljard vandaan halen. Hè? Ja. Ik bedoel, de meeste zit natuurlijk ook in aandelen van Tesla. Ja. Dan zou het betekenen dus dat hij ook aandelen zou moeten verkopen om dit te kunnen betalen.
Ja. En hij heeft ongeveer de helft van zijn aandelen Tesla zijn beleend, of in ieder geval zijn beklemd. Dus dan zou hij de andere helft heeft hij nog vrij voor verkoop.
Mm-hmm.
Als je die zou verkopen, kom je achterkant bierveeltje op 60 miljard netto, dus na belasting. Dat zou in principe genoeg zijn. Ik denk alleen als je daarmee begint dat Tesla-aandeelhouders ook een beetje teleurgesteld zijn. Want,
dat zou het aandeel van Tesla gaan raken.
Ik denk niet dat het het goed doet. En ook omdat de focus van Elon Musk dan misschien naar het andere speeltje gaat. Het Twitter-speeltje en niet meer zozeer naar zijn Tesla.
Maar volgens de New York Post postte Musk andere investeerders om mee te doen met het overnamebod. Ook Apollo Global Management overweegt een te steunen. Dus het lijkt allemaal wel serieus. Hij is op zoek naar andere investeerders die mee willen doen ook.
Ja, want alle rekensommen...
En er zijn dus ook al iets al een investeerder die dan mee zou willen doen.
Ja, ook weer conditioneel denk ik. Maar alle rekensommen zijn erop gebaseerd dat hij alle aandelen Twitter moet kopen. En het is natuurlijk zo dat als hij meer dan 50% heeft en hij krijgt mensen mee die zeggen van nou, wij willen in dat private bedrijf wat het dan zou worden ook wel belegd zijn. Dan heeft hij maar de helft nodig. Dat is nog steeds heel veel geld. Maar dat is al iets realistischer. Dan wordt het iets behapbaarder. Is het een verstandige beleggingsstrategie voor Elon Musk? Nou, dat weet ik dan ook niet, om al je geld in Twitter te steken. Nee. Maar het zou op zich wel mogelijk kunnen zijn. En dan moet de board van Twitter, het bestuur, moet dan beslissen dat ze dit inderdaad ook zien zitten.
Ja, want zo'n gifpil, kunnen ze het daarmee helemaal tegenhouden?
In principe wel, maar het bestuur moet ook altijd in het belang van het bedrijf werken. Dat is een opdracht.
Volgens Elon Musk doen ze dat niet. Het bestuur doet niet het beste voor de aandeelhouders.
Dat Elon Musk dat in dit geval niet
precies, vond. Maar dat is wel. Het bestuur moet wel een soort geloofwaardige tegenfilosofie hebben, waarbij ze zeggen, wij gaan het anders doen en beter. En daarom gaan we niet in op het aanbod van de heer Musk. Nou ja, dat moeten ze wel kunnen articuleren. En dat is heel lastig tegenover de toch charismatische argumenten die Elon Musk hier op de tafel gooit.
Ja, nou, ik weet zeker dat we hier de komende tijd nog wel meer over zullen horen.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
Ja, we zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Reine Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management, en Thijs Knaap, chief economist bij APG. Ja, de autoriteit financiële markten wil meer opsporingsmogelijkheden op de beurs. Handel met voorkennis en andere illegale praktijken zijn namelijk te moeilijk om aan te pakken. En dus wil de AFM anoniem gaan meegluren en ook klokkenluiders gaan betalen. Wat vinden jullie daarvan?
Ik las het stukje ook waar dit op gebaseerd is, wat de AFM ook wil. En ik was zelf verrast door het feit dat de AFM nu niet in staat is om zelf bijvoorbeeld een rekening te openen bij een buitenlandse partij en überhaupt gewoon als klant te opereren. Dus in die zin leek me het logisch dat ze die bevoegdheid zouden krijgen.
Dat is dus niet zo opmerkelijk, maar...
Het tip geldt, of in ieder geval dat je in Amerika natuurlijk ook veel ziet met de SEC, die zelf grote zakken geld geeft aan mensen die dus iets verklikt hebben. Dat heeft voor- en nadelen. Dat kan ervoor zorgen dat mensen inderdaad eerder naar de toezichthouder stappen. Het kan natuurlijk ook een cultuurverandering op de werkvloer teweeg brengen, waarin je natuurlijk veel meer die Amerikaanse legistische cultuur, dus dat je veel meer aan de regeltjes en de wetten gaat houden, in plaats van denken in het algemeen belang van de onderneming.
Ja. Yeah.
Zoals wel vaker, elk nadeel heeft zo een voordeel.
Maar je bent niet helemaal tegen, je bent niet helemaal voor, zo te horen.
Nou, het is ook een wensenlijstje. Ja. Dus het is een wat langer lijstje. En zoals met wensenlijstje zit er altijd wel iets goeds en iets minder goeds in.
Ja.
Maar ik was verrast door een aantal zaken. En in een aantal gevallen begrijp ik wel, en de toezichthouder en alle toezichthouders hebben in de regel een tendency om
juist meer toezicht te houden. Ja.
Iets meer toezicht te willen kunnen houden. Dus dat is ook niet onlogisch.
Thijs?
Ja, ik las in dat stuk ook dat de AFM vorig jaar 2 boetes en 5 dwangsommen heeft opgelegd. Jullie doen niet veel transacties, maar dit zijn ook niet heel veel boetes en dwangsommen. Ja. Terwijl ze, ik geloof, 1000 waarschuwende brieven hebben gestuurd. Dus dit lijkt een toezichthouder die heel veel bezig is met aanwijzingen en niet zoveel met enforcement, handhaving. Dat lijkt niet helemaal optimaal. Tegelijkertijd is het denk ik heel moeilijk. Ja, waar wil je de grens leggen? Als je toezichthouders te veel bevoegdheden geeft, dan krijg je heel snel inderdaad een cultuur van regels en alles is heel moeilijk en er kan niks. Dus daar moet de minister een wijs oordeel...
Maar is het ook nodig? Ik bedoel, gebeuren er zoveel criminele activiteiten in de Nederlandse financiële wereld?
Het punt is dat we dat dus niet weten. Dus er worden heel weinig boetes opgelegd. Dus als je daarnaar kijkt, dan heb je het idee dat er weinig gebeurt.
Eigenlijk.
Tegelijkertijd, een van de grote pijnpunten hier is bijvoorbeeld de cryptosector, waar de AFM geen autoriteit over heeft, totdat er Europese regels zijn. En waarvan je, tenminste, als ik naar de advertenties kijk, wel kan denken van dit is misschien niet helemaal...
Je wil aandacht een beetje afleiden naar de crypto-wereld.
dat is iets, in ieder geval iets waarvan je weet dat ze er niks aan doen. En waarvan
maar blijkbaar in de gewone financiële wereld ook niet echt.
Nee, maar je kunt ook met een Europees paspoort, en dat komt natuurlijk heel veel voor buitenlandse aanbieders, maar heel gemakkelijk ook de Nederlandse markt betreden. En je ziet in zoverre dat het speelveld van ondernemingen die gereguleerd zijn op een Malta of een Cyprus natuurlijk anders is dan ondernemingen die hier echt hun toezicht hebben.
Ja.
En in dat opzicht sluit ik me aan bij Thijs.
Maar ja, ze willen ook klikkers een zak met geld gaan geven, hè, Thijs? Om zo bijvoorbeeld te achterhalen of beleggers misschien stiekem short zijn gegaan.
Ja.
Minister Kaag zou zijn voorstel steunen.
Ik merk op dat het hier allemaal erg negatief geframed wordt. Er wordt gegluurd en er worden klikkers ingezet.
Jullie zijn positief dus.
Nou, op zich denk ik dat het goed is als er... Kijk, financiële markten, meer nog dan andere markten, die varen bij het vertrouwen van beleggers. Als je de boel niet vertrouwt, dan steek je je geld er niet in. Dus als dat niet goed gaat met het vertrouwen, dan gaat het niet goed met de financiële markten. Dus het is belangrijk dat er een geloofwaardige toezichthouder is, en die heeft middelen nodig om dat toezicht te kunnen handhaven. En de vraag is nu voor de AFM, die ook nog maar 20 jaar oud is, dus in die zin nog niet zo'n heel lang track record heeft, hoe kan je dat het beste doen? En bij alles zijn voordelen en nadelen te bedenken. Als je mensen gaat betalen, dan lok je misschien een opportunistisch gedrag uit. Tegelijkertijd kan je daarmee informatie boven krijgen die je anders niet ziet. Dus dit is een mogelijkheid om wat slagvaardiger te worden.
Ja, want banken zijn ook al veel geld kwijt aan de witwasregelgevingen. Ja. Nu wil de AFM nog veel meer mogelijkheden. Ja. Het lijkt wel alsof we een beetje doorslaan, of zien jullie dat niet zo?
Nou ja, vanuit de bancaire sector wordt dat natuurlijk heel vaak aangegeven. Bunk is nu ook bezig met een procedure tegen de Nederlandse Bank.
Ja.
En dat kunnen ze doen omdat Bunk wat minder afhankelijk is van...
van de Nederlandse bank. Ja.
Maar dat geeft natuurlijk wel veel aan dat er anoniem heel veel bijval komt vanuit de sector. En als je kijkt naar de verhouding van mensen die werken in het nou ja, compliance, dus het toezicht op regelgeving, en de mensen die nog bezig zijn met het vak, dan zie je dat de compliance afdeling de wind qua groei heel goed in de zeilen heeft.
Ja, daar komen heel veel mensen bij.
Zonder dat daar significante verbeteringen tegenover staan, in die zin dat we geen last meer hebben van witwassen of financiering terrorisme. En die druk ligt allemaal bij de financiële instelling die dat allemaal moet bekostigen en moet doen. En uiteindelijk betalen natuurlijk wij met z'n allen, de consumenten, ook die rekening.
Mm-hmm.
De outsourcing van dat toezicht wordt dus naar beneden geduwd. En de sector ligt op zijn rug en kan ook niet zoveel. En daar zit een spanningsveld in. En het is ook aan de politiek om daar verstandige beslissingen in te nemen.
Ja, maar jij bent ook nog wel redelijk diplomatiek. Ik bedoel, wat vind je ervan?
Mijn observatie is dat die afdelingen heel hard zijn gegroeid zonder dat er nou significante... het is moeilijk om dat hard te zeggen in die zin dat je nooit zeker weet welke boefjes
of het
gevangen hebt.
Of het echt iets heeft opgeleverd, bedoel je dus eigenlijk.
Ja. Dus er zit heel veel groei in compliance en wet en regelgeving. Dat is ook natuurlijk de reden dat een bunk daarnaar nu procedures voor start. Omdat ze dat dus zoals bij de rechter willen toetsen.
Ja. Ondanks de hoge inflatie verhoogt de Europese Centrale Bank de rente voorlopig nog even niet. Maar ECB-president Christine Lagarde houdt de optie open om deze zomer nog wel te gaan verhogen.
In the current conditions of high uncertainty, we will maintain optionality, gradualism and flexibility in the conduct of our monetary policy.
Ja, dat was al verwacht, hè, dat ze niet zou verhogen. Wat vinden jullie van het besluit, Thijs?
Het was een van de grote zekerheden op financiële markten dat de ECB niet zou gaan verhogen. Heel veel dingen zijn onzeker, maar dit wist iedereen zeker. Je moet ook denken aan Mario Draghi, die in zijn hele carrière bij de ECB nooit de rente verhoogde. Hij verlaagde wel 10 keer een tarief. Maar dat is natuurlijk het mooie, dat zelfs die zekerheid op dit moment niet meer zeker is. Want ja, de ECB is bezig met te bedenken of ze de rente gaan verhogen. Een van de dingen die daarbij in de weg zit, is dat ze eerst gezegd hebben in een forward guidance, zoals dat heet, dat ze de rente pas gaan verhogen op het moment dat ze gestopt zijn met opkopen van
het
obligaties.
Ja. Nou,
daar zijn ze nog niet mee gestopt, dus ze kunnen nog niet op dit moment die rente gaan verhogen. Ze hebben er ook allerlei regels aan gehangen. Dus van tevoren hadden ze gezegd, we gaan alleen de rente verhogen als wij in onze eigen voorspellingen zien dat de inflatie boven die, of in ieder geval in de buurt van het doel van 2% zit.
Nou ja, dat zit het wel, toch?
Nou ja, en nu hebben ze dus een van de... Sowieso zitten we erboven, maar die voorspellingen, dat is wel het interessante. Als je nou naar de meest recente voorspellingen kijkt van vorige week, dan zie je dat daar staat 2022 5,1%, hoog genoeg. 2023 2,1, 2024 1,9.
Dus, ja, ze denken dus allemaal dat het tijdelijk is. Dus en daarom zou die renteverhoging nog niet moeten komen.
Nou, exact. Dus, en het mooie is dat nu naar de letter van de wet dat ze wel voldaan hebben aan de voorwaarden voor de renteverhoging, namelijk dat het in de eigen voorspelling de 2% gehaald wordt. Mm-hmm. Duurzaam, daar lijkt het wel op. Maar ja, er waren nog een aantal andere voorwaarden, want ze wilden dan ook inderdaad gestopt zijn met het opkoopprogramma. En ja, dat zijn alleen maar voldoende voorwaarden. Dus het kan ook zijn dat ze dan nog steeds zeggen van we doen het niet. Maar inmiddels lijken markten er wel op voor te sorteren dat we het gaan zien. Dat Lagarde daadwerkelijk de rente gaat verhogen.
En dat zou dan in juli al kunnen gebeuren, is de eerst mogelijke...
Theoretisch, ja. Ja.
Maar is het nog te verdedigen dat het nu nog niet gebeurt?
Misschien dat je dat iets met een kleine nuance in die zin. En dat financiële markten natuurlijk hier ook doorheen kijken. En dat je ziet dat de rente, dus dat instrument dat ze uiteindelijk gaan inzetten, al wel behoorlijk is opgelopen.
Mm-hmm. Sterker de marktrente nog, is al flink
de marktrente.
Opgelopen.
Ja, en dat zien we natuurlijk ook nu al terug in hypotheekrentes en andere. Dus die. Kijk, centrale banken verkrappen eerst met woorden en pas veel later met daden. Dus als je focust op het moment dat ze echt iets doen,
mm-hmm,
ben je veel te laat. In die zin dat financiële markten nu al een forse inprijzing hebben gedaan. Van,
omdat ze heeft gezegd van in juli waarschijnlijk de.
Omdat het dan is opkoopprogramma is, zit er al een heel ander.
Het opkoopprogramma is dan afgelopen, dan kunnen we gaan verhogen.
Ja, dat gaat er nu in 3 maanden vanaf. 40, ja. 30 en 20 miljard nog. En dan zijn we daarmee klaar. Dus dan hebben we inderdaad, zoals Thijs zegt, de ruimte om de rente technisch te verhogen. Maar de marktprijs nu al in dat gaat gebeuren.
Ja. Mm-hmm.
Het is wel nuttig om onderscheid te maken tussen de lange en de korte rente. Hè? Dus de ECB, als de rente verhogen gaat om de beleidsrente, dat is wat je op je spaarrekening krijgt, zeg maar. En de lange rente, die wordt ook beïnvloed door dat opkoopprogramma waar ze nu flink op de rem aan het trappen zijn. Dus die stijgende rentes die we zien, hebben ook daarmee te maken dat de ECB gewoon minder uit de markt aan het kopen is.
Oké, dank jullie wel. Reine Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management, en Thijs Knaap, chief economist APG.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
En zometeen ziet het Okura Hotel de toeristen weer binnenstromen. Je hoort het straks in BNR Zaken doen.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.